Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Roland en Carlien zijn al 20 jaar samen. En in die 20 jaar is het opzoeken van avontuur een rode draad in hun leven. Sinds 2014 wonen ze niet meer in Nederland, maar onder andere in Peru, Duitsland en Frankrijk. Het bekende expatleven. Maar in 2022 besloten ze alles te verkopen en een vrij bestaan te gaan leven. Ze kochten een camper, verbouwden deze en sindsdien reizen ze door Europa. Hi Carlien en Roland, leuk om jullie te spreken. Vragenronde. Wonen op een vaste plek en sparen voor verre reizen of altijd op reis?
Altijd op reis.
Een bucketlist afwerken of slow traveling?
Slow traveling.
Fietsen door de Vogezen moet ik zeggen, of door de Spaanse bergen?
Spaanse bergen.
Weten waar je volgende maand bent of spontaan op reis?
Spontaan op reis.
En de laatste, Den Helder of jullie huisje op wielen?
Het huisje op wielen, hè.
Er was al iets waarbij ik hoorde fietsen door de Vogezen. Of bij eentje dat jullie het niet helemaal eens waren, of wel?
Ja, ik zat wel aan te twijfelen daar. Het is allebei prachtig.
Ja, dat is
het. En hebben allebei in de gebieden echt heel veel gefietst. Maar goed, we gaan hopelijk volgend jaar of eind van dit jaar weer naar Spanje toe. En ik denk dat we volgend jaar ook alweer in de Vogezen komen. Dus dan kunnen we misschien definitief kijken wat de mooiste plek is.
Ja, elk jaar is ook anders. Hè? Dan, ik weet niet, je voelt je misschien anders of het ziet er anders uit. Of ik weet niet, dingen veranderen. Ja, nee, genoeg om over te praten. Maar allereerst, waarom hebben jullie je koffers gepakt? Waar is het allemaal begonnen? Want het is niet in een campervan begonnen. Hè? Jullie hebben ook echt in het buitenland gewerkt en gewoond. Dus vertel.
Ja, onze koffers hebben wij gepakt eind 2014... Toen zijn wij vertrokken richting Peru voor mijn werk. In 2010 ben ik bij een internationaal bedrijf in Nederland begonnen. En toen ik daar solliciteerde, was een van de voorwaarden internationaal mobiel zijn. Nou, die uitdaging zijn we eigenlijk samen aangegaan. En dus eind 2014 kreeg ik het aanbod om naar Peru te verhuizen. Koffers gepakt. Een hele uitdaging, echt aan de andere kant van de wereld natuurlijk. En hele nieuwe cultuur, daar op zoek naar een nieuwe plek om te wonen, nieuwe mensen te leren kennen en ook natuurlijk een nieuwe taal te leren spreken, Spaan. Beide zijn we geen taalwonders en was het altijd wel weer een uitdaging om met een voldoende het examen of op de middelbare school het examen af te sluiten. En daar begonnen. Relatief snel een mooi appartement gevonden. In Miraflores hebben we gewoond. Dat is eigenlijk het gebied waar alle expats wonen. Dus ook het in contact komen met nieuwe mensen was geen probleem. Roland ging daar naar de Spaanse school. Dus op die manier kwamen we ook wel veel in contact met andere expats. En kwamen we eigenlijk ieder weekend wel in restaurants en bij evenementen. Ja, nieuwe mensen tegen en wisselden we onze ervaringen uit. Voor mij was het gedurende de week natuurlijk hard werken en ook daar mijn plek vinden eigenlijk. Mijn nieuwe collega's leren kennen en groeien in mijn nieuwe rol. Een hele mooie uitdaging was het, zeker weten. We hebben enorm genoten en in dat jaar dat we daar hebben gewoond in Peru ook veel van het land kunnen zien. En heeft het een bijzonder plekje in ons hart veroverd eigenlijk. Doordat er is zo'n verschil tussen arm en rijk in het land. Maar de mensen zijn zo hartelijk en blij met de kleinste dingen. Dus het heeft ons ook weer leren waarderen hoe goed we het hebben in Nederland. Dat we al ons geen zorgen hoeven te maken over stromend water en genoeg eten. Dus een bijzondere ervaring was dat jaar.
Want hoe lang hebben jullie in Peru gewoond? Oh, een jaar, zei je?
Ja, een jaar. Oké. Dat was dus ook weer een relatief korte periode. Het was veel langer verwacht en, of gepland ook eigenlijk. Maar ja, zoals je misschien ook wel weet, als je bij een internationaal bedrijf werkt en ze zoeken ergens anders ook weer een ander of een kandidaat voor een bepaalde functie. En je staat open om te groeien en om weer te verhuizen, dan is alles mogelijk. En zodoende zijn we eigenlijk eind 2015 weer verhuisd voor een nieuwe uitdaging en dit keer in Duitsland.
Minder exotisch, maar...
Ja, ik wou net zeggen, het klinkt ook echt... Als je dan het idee van Peru... En dan denk ik aan gezelligheid en veel kleur en warmte. En het staat voor mij allemaal... En ik woon in Duitsland. Allemaal een beetje haaks op Duitsland. Dus dat is wel een overgang, of niet?
Ja, het was een enorme overgang van, zeg maar, Lima... Met miljoenen inwoners naar Duitsland. En in Duitsland gingen we wonen en werken in Bielefeld. Of tenminste, ik werk in Bielefeld. Ronald heeft daar ook een job gevonden. Dat zal hij zo al eventjes kort toelichten hoe dat proces is gegaan. Ook een hele uitdaging natuurlijk om lokaal weer een baan te vinden voor hem. Maar inderdaad, dus terechtgekomen in Bielefeld. Nou ja, ze zeggen in Bielefeld, over Bielefeld altijd gibt's nicht.
Ja.
Dus zodoende is dat de veelgehoorde grap die wij echt van iedereen hoorden toen wij vertelden dat wij naar Bielefeld gingen.
Oh.
En kwamen wij inderdaad in een, maar ja goed, 300.000 inwoners telt Bielefeld, inclusief randgemeente. Dus eigenlijk van een wereldstad naar, maar ja, een dorp zou je kunnen zeggen. En dat was een hele omschakeling. En ja, dat kostte wel eerst eens om te aarden, zeg maar. Natuurlijk is het wat makkelijker daar ook weer Duits geleerd. En Duits is dan toch wat makkelijker dan het Spaans om te leren. Maar ook de mensen waren, ja, het was gewoon anders. Maar ook op haar manier, ja, weer leuk. Om daar weer nieuwe mensen te leren kennen en de Duitse cultuur beter te leren begrijpen. Iedereen, alle Nederlanders hebben hun vooroordelen over Duitsers. Maar ja, als je er dan toch onderdeel van bent, dan ja, weet je wel beter, leer je beter.
Ja, ja, dat is ook zo, ja. En hoe lang hebben jullie daar gewoond?
We hebben daar ruim 3,5 jaar gewoond, tot midden 2019. En toen zijn wij voor 6 maanden op wereldreis gegaan. Toen hebben we wederom mijn koffers gepakt, iets minder dan normaal. Onze meubels hebben we opgeslagen en weg met een backpack richting Australië en Nieuw-Zeeland vertrokken voor 6 maanden. En die kant van de wereld ja, mogen ontdekken.
Mooi, ja.
Voordat, een geweldig avontuur. En Australië heeft echt mijn hart veroverd en staat hoog op het lijstje om nog te bezoeken. Dan niet met de bus, maar daar dan natuurlijk heb ik meteen waarschijnlijk ook wel weer met een campervennetje dan door Australië. We hebben de westkust, de oostkust hebben we gezien. Dus de westkust staat nog hoog op ons lijstje. Dus wie weet.
Ja, prachtig daar, ja. En even terug inderdaad, want jullie hebben 3,5 jaar dan in Bielefeld in Duitsland gewoond. Klinkt inderdaad minder spectaculair dan Lima, Peru, wat je al zei. En minder spectaculair dan alle prachtige reizen die jullie daarna hebben gemaakt. Maar toch, 3,5 jaar, dus ja, jullie hebben het ook wel mooi daar gehad. Hoe zag jullie leven daaruit? Want je zei ook, Carlien, dat Roland daar een baan heeft gezocht. En dat is voor mij wel herkenbaar. Want wij zijn naar Hamburg verhuisd voor het werk van mijn vriendin. En dat was best wel lastig voor mij om hier dan... Ja, een baan te vinden met de taal die je niet volledig beheerst, althans. Ja, hoe was dat voor jou, Roland?
Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen.
Oh.
Ik zat het jaar daarvoor zaten in Peru. En ja, van tevoren was me nog verteld door de werkgever van Carlien dat ik ook een werkvisum zou hebben. En ik dacht eigenlijk, nou, hoogopgeleide financial uit Nederland, die kan overal werken. Nou,
yeah.
Dat bleek in de praktijk toch wel een beetje tegen te vallen. De Peruaanse cultuur is toch wat anders. En ik bleek helemaal geen werkvisum te hebben, maar alleen een verblijfsvergunning. Dus toen ben ik daar wel op een gegeven moment een eigen bedrijfje gestart om oude Volkswagen-busjes te exporteren naar Nederland. Alleen eigenlijk toen de busjes voor de deur stonden en alles af was, toen zijn we verhuisd naar Duitsland.
Mm.
Dus die heb ik lokaal weer verkocht en die zijn nooit in Nederland aangekomen. Toen we vervolgens naar Duitsland gingen, ben ik weer heel hard op zoek gegaan naar een baan. En het liefst wilde ik wel in Duitsland werken. Ik weet nog dat ik toen, ik denk dat ik al 20 of 25 sollicitaties heb uitgestuurd. Ik kreeg eigenlijk geen reacties of een afwijzing. En op een gegeven moment was ik een beetje klaar mee. Toen stuurde ik een paar brieven in Nederland, omdat ja, Bielefeld toch best wel dicht bij Nederland ligt. En toen kon ik ook gewoon gelijk 3 keer op gesprek.
Dat is herkenbaar, ja.
Gelukkig kwam er toen toch nog één uitnodiging bij een groot energiebedrijf in Düsseldorf. Een groot beursgenoteerd bedrijf daar, dat een heel internationaal bedrijf was. Toen ben ik daar langs geweest en ja, dat was een superleuk gesprek. En uiteindelijk kon ik zowel in Nederland als daar aan de slag. En toen heb ik natuurlijk toch voor het Duitse avontuur gekozen. Dus daar heb ik uiteindelijk ruim 3-4 jaar als interne auditor te werken. Nog heel erg gericht op de finance en de treasury kant van het bedrijf. Dus dat was eigenlijk wel fijn. Dat je in Peru niks kan vinden om dan toch uiteindelijk wat in Duitsland te kunnen vinden.
Ja, en je hebt ook bewust dan voor dat Duitsland avontuur gekozen om te zeggen, nee, ik ga echt ook in Duitsland dan werken om dat mee te maken, die werkcultuur.
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat klinkt me toch het leukste. En ik denk ook in de praktijk was het wel echt heel, was het heel leuk om te zien, want je krijgt echt die Duitse cultuur mee. Dus in het begin was het best wel een stug, wat conservatiever bedrijf. Mm-hmm. Dat is afgesplitst van een groter bedrijf. Dus alle leidinggevenden moesten met u worden aangesproken en dat soort dingen. En gedurende de jaren werd die transitie gemaakt. Maar je zag, voor mij voelde het altijd heel gek. Want je bent in Nederland toch gewend dat je de grote baas gewoon kunt aanspreken met je en jij of aan je voornaam.
Ja.
En in Duitsland ging dat allemaal heel formeel aan toe. Maar gedurende de jaren veranderde dat erg. En ik heb gewoon echt een hele leuke tijd gehad daar. Hele leuke mensen, heel internationaal team. Ik ben erg blij geweest dat ik voor Duitsland heb gekozen toen.
En jullie zijn daarna naar Frankrijk verhuisd, toch? Toen jullie na de reis, zeg maar, door Australië zijn jullie naar Frankrijk verhuisd. Ook voor jouw baan weer, Carlien?
Ja, dat klopt. Tijdens de reis door Australië kreeg ik een telefoontje. Of ik overstond voor een nieuwe rol. Ik had ook altijd gezegd hoor, toen wij weggingen voor de wereldreis, het was gewoon een sabbatical en dat ik vanaf januari 2020 weer beschikbaar zou zijn. Dus in oktober kreeg ik inderdaad dat telefoontje en werd gevraagd of ik CFO zou willen worden in Frankrijk.
Maar hoe neem je dan op? Hoe reageer je? Want als ik zo'n telefoontje krijg, ik zou echt helemaal lyrisch zijn. Oh my gosh, we gaan naar Frankrijk. Hoe was dat voor jullie?
Op zich, het was natuurlijk al het derde internationale avontuur. En we wisten dat er een vervolg zou aankomen. Dus dat weer naar een nieuw land was enigszins normaal, zou ik willen zeggen. Alleen inderdaad, waar ik tegenop zag, is wederom een nieuwe taal leren. Frankrijk, en dat betekent dus Frans leren. Dat was het meeste wat ik dacht, weer op taalkursus en weer die taal jezelf machtig maken. En daar ga je dan voor, daar kies je voor en dan gaat het ook wel weer snel. Maar dat was wel eventjes zeg maar omschakelen. En ook omdat dat telefoontje al in oktober kwam, merkte ik toch dat al zeg maar, dus november en december was ik al heel erg aan het toeleven naar die nieuwe rol, maar aan het voorbereiden. Toch al op Duolingo, met Duolingo beginnen om een beetje Frans te kunnen spreken, weet je, dat soort dingen. Dus heel gaaf om natuurlijk weer zo'n nieuwe uitdaging aan te gaan. Maar ook weer, ook als je onderweg bent, dan ook weer dubbel. Omdat je dan toch al een deel van je gedachten eigenlijk daar zit, daar bent.
Ja, dat is ook zo. En het lijkt me ook, jullie hebben bewust als stel ervoor gekozen van, dat is leidend, Carlien's baan. Hoe was dat voor jou dan, Roland? Want dat betekent dan ook, ik moet dan ontslag nemen. Hoe ging dat voor jou?
Ik heb er nog wel zitten twijfelen ook om misschien in Düsseldorf te blijven werken vanuit Frankrijk. Maar het leek me eigenlijk ook niet de verstandigste beslissing dan moet je zoveel reizen. Ik denk dat op lange termijn dat het niet helemaal goed gaat. Ik denk, in dat stadium waren we wel een beetje, begonnen we er wel iets minder enthousiast over te worden, dat we wel bedacht hadden om daarna mogelijk wat anders te gaan doen. Of echt langer op één in plek te gaan blijven. Maar uiteindelijk hebben we wel besloten dat we nog in ieder geval het avontuur dan in Frankrijk zouden doen.
Ja, want je zet niet alleen jouw baan, zeg ik nu, maar ook natuurlijk, je leert daar mensen kennen. En dat lijkt me wel een lastig iets, want je weet ook dat het tijdig is. Dus je gaat erheen en je moet inderdaad de taal leren en je wil mensen leren kennen, je wil wat opbouwen. Maar in de wetenschap, het kan 2 jaar duren, het kan 3 jaar duren, maar we gaan weer weg.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Aan de andere kant leren we ook vaak wel echt altijd weer mensen kennen. Soms, wat zegt de helft, lokale mensen, die blijven daar natuurlijk. De andere helft is dan internationale experts. En eigenlijk komen die ook overal ter wereld wel weer tegen. Dus we hebben ook vrienden die waar we in Peru onwijs veel mee optrokken. Ja, die wonen nu in Nederland. En die woonden daarvoor een tijdje in Duitsland. Of iemand die we in een stel dat hebben leren kennen in Lyon. Die zitten nu in de Verenigde Staten, maar die hebben nog een huis in Frankrijk. Dus als zij in Frankrijk zijn, dan gaan we daar nog wel vaak langs.
Niets is leuker dan praten met Nederlanders van over de hele wereld. Maar het is tegelijkertijd veel werk. Onderzoeken, interviewen, monteren. Luister je graag naar Koffers Gepakt en wil je mij ondersteunen? Ga dan naar voipot.com/koffersgepakt. Voipot met een D. En hoe leer je dan kennen? Echt, is er echt zo'n expat community dan? Of via Facebook? Of via gewoon in barretjes? Hoe leer je zulke mensen kennen?
Bij ons eigenlijk altijd via de taalschool. Meestal was het zo dat Carine natuurlijk vanaf dag 1 hard aan het werk moest. En die had dan misschien wel wat les, maar dan vaak in de avonduren. Ik heb al de eerste maanden gebruikt om elke dag een halve dag de taal te leren. En dan kom je eigenlijk vaak bij van die taalscholen terecht. En in de klas is vaak 1 op de 3 personen die zijn er ook naartoe verhuisd. Die kennen ook niemand. Die hebben ook geen vrienden, lokaal. Ja. Zij is het eigenlijk best wel makkelijk om mensen te leren kennen. En op die manier hadden we altijd heel snel toch wel contacten. En je merkt ook wel dat soms leer je één iemand kennen bij je taalschool en die blijkt volgende week jarig te zijn. Je bent gelijk uitgenodigd. En er zijn daar nog 20 experts. En dat is gewoon best wel makkelijk eigenlijk uiteindelijk om toch wel contact te maken.
Goeie, die schrijf ik voor mezelf heel even op. Yes, taalschool. En jullie zeiden ook al van, hè, toen hebben we wel gezegd, oké, het voelt niet meer zoals in het begin. We willen eigenlijk wel iets anders. En toen hebben jullie eigenlijk een heel drastisch besluit genomen.
Ja, dat klopt. Dat is ook mede zo gegroeid omdat ik wat gezondheidsproblemen heb gehad. Gelukkig is het nu allemaal goed en ben ik weer fit zoals ik zou moeten zijn. Maar dat heeft wel de beslissing inderdaad versneld en makkelijker gemaakt om te zeggen, oké, we gaan het roer omgooien. We gaan voor het unusual, zouden we, zoals je het veel hoort, wat hebben we gedaan? In 2020 zijn we dus in Lyon terechtgekomen. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, oké, we gaan dit avontuur nog aan. Maar we gebruiken ook de komende periodes om langzaam te ontspullen en ons voor te bereiden op ons nieuwe avontuur. Wat is dat? Wij hebben al onze spullen verkocht. Ons appartement in Lyon was goed. We hebben daar 2 jaar gewoond en zeker dat laatste half jaar hadden we nog een bank en een bed. Want dat zouden we dan wel mee terug verhuizen.
We eigenlijk toen het laatste half jaar in Lyon hadden we al besloten dat we zelf een camper wilden gaan bouwen. En daarmee op reis wilde gaan.
Hoe kom je op dat besluit dan?
Sorry, de vraag niet te staan.
Hoe kom je op dat besluit om zelf een camper te bouwen? Want dat is ook best wel. Want je kunt ook zeggen, we hebben al zoveel verhuizingen meegemaakt en aanpassen in andere landen. Laten we gewoon lekker een camper kopen, lekker rustig. Maar jullie dachten, we gaan er ook nog één verbouwen.
Ja, goede vraag. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe we aan dat idee zijn gekomen. Ja, op een gegeven moment hadden we bedacht. En als je natuurlijk eens naar kijkt op Instagram, dan is ineens een hele fiets vol met de mooiste zelfgebouwde campers.
Ja, zoals die van jullie nu ook trouwens. Ja. Want daar kijk ik dan weer naar, jaloers. Dat ik denk, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen. Maar inderdaad, op Instagram zie je dat ook steeds meer. Hè? En dat trekt ook natuurlijk aan. Dat je hem helemaal kan customizen naar je eigen wensen kunt maken.
Ja, en uiteindelijk doen we ook wel een beetje mee met de hype natuurlijk. Want momenteel is het ja, zeker de afgelopen jaren was het super populair om een bus te kopen en die zelf om te bouwen. Maar ik denk dat het misschien vooral meespeelde was dat, uiteindelijk hebben we al 7, 8 jaar in grote steden gewoond. Maar zijn we vooral heel erg van de natuur. En elk weekend gingen we de weer op uit. We gingen ergens wandelen, fietsen, maar eigenlijk altijd de stad uit. En we hadden al het idee dat met die camper kun je natuurlijk overal gaan en staan waar je wilt. Alle mooie gebieden bezoeken, de bergen, heel Europa. Echt, uiteindelijk zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt.
Ja, is ook zo. Maar dan kun je ook zeggen, we kopen een camper, maar we blijven wel in Lyon in jullie geval wonen.
Ja, we hadden wel een camper kunnen kopen, maar ik vind eigenlijk meestal die, die echte campers van de bekende merken, vinden ze nooit zo leuk, nooit zo gezellig aangekleed. En we hadden wel het idee, als we op reis gaan, willen we ons eigen huisje hebben, wat gewoon helemaal onze stijl is, wat we helemaal zelf hebben kunnen inrichten, dat we wel echt een thuis hebben.
Oké. Maar het voelt ook een beetje alsof jullie een beetje uit die sleur ook. Of uit dat, uit je hoofd willen komen. Of snap je wat ik bedoel? Zo klinkt het ook een beetje. Van jullie hebben echt lopen rennen ook qua carrière en zo. En even gewoon, wat jullie ook al zei, bij de eerste vragen van slow traveling. En echt alles bewust meemaken. En klopt dat een beetje?
Ja, dat klopt zeker. Kijk. Wat ik zei, we zijn dus in 2014 voor het eerst naar het buitenland verhuisd. En eigenlijk heb ik in 2015 veel heupproblemen gekregen. Wat een hele lange sleur heeft gehad. Met 2 relatief grote operaties. En in 2018 de laatste operatie met zelf de plaatsing van een volledig nieuwe heup. Periodes met lange revalidaties die met veel ups en downs zijn gegaan. En ja, dat heeft ons gewoon. Toen hebben we in de spiegel gekeken en gezegd: ja, weet je, gezondheid gaat voor. Geniet van het leven zoals als het kan. Neem het leven zoals het is en ga ervoor. Volg je dromen. En dat is waarom we eigenlijk zo'n relatief rigoureuze beslissing hebben genomen en gezegd: oké, de spullen maken. Ons in ieder geval niet gelukkig. Dus laten we ons spullen en laten we onze vrijheid nemen. En dat is dit moment voor ons in ons zelfgebouwde huisje op wielen. En Europa ontdekken. En dat is voornamelijk inderdaad in de bergen, op de fiets of wandelend. Nu dat allemaal weer kan.
En dat is echt sinds vorig jaar mei ongeveer, hè? Dat jullie echt in een camper fulltime reizen.
Ja, we hebben de camper vorig jaar gebouwd, echt van januari tot en met april. En toen zijn we in mei eigenlijk vertrokken met de bus.
En is dat dan te doen, hè, zo'n camper? Ik vraag dit voor een vriend hoor, maar is dat te doen, een camper, als je zelf helemaal geen ervaring hebt met bouwen en IKEA al heel lastig is?
Ja, wij vonden van wel.
Oké.
Ik moet eerlijk zeggen dat wij ook weinig kluservaring hadden. Op zich, als er thuis een muurtje geschilderd moet worden, deden het wel zelf. Een lamp konden we ook nog wel ophangen, maar meer ook niet.
Okay.
En eigenlijk komt het in de praktijk op neer dat je vooral de juiste apparatuur nodig hebt, dus de juiste soorten zaken, echt het juiste materiaal. En misschien ook een beetje YouTube erbij. En dat alles dan wel goed te doen is. Maar het is echt heel erg belangrijk dat je de juiste materialen hebt. Want als je met wijze van de verkeerde zaag en een plaat in midden wil zagen, dan wordt alles spot en scheef. Terwijl als je de juiste zaag hebt, dan blijkt het in de praktijk helemaal niet zo moeilijk te zijn.
Oké, dus dat zijn goede investeringen. Niet naar de Action lopen voor de goedkoopste zaag. Van oké, we doen het wel even, wel echt investeren daarin.
Op zich kan het misschien nog als het de juiste goedkope zaag is voor dat, voor die handeling die je wilt verrichten. Maar die zaag kan niet alles. Daar komt het een beetje op neer.
Ja.
En tijd. Kijk, uiteindelijk is het iets. Wij hebben natuurlijk, tenminste, ik heb mijn baan opgezegd eind 21. Dus we hadden ook echt alle tijd, om fulltime aan de bus te bouwen. Het is geen weekendklusje geweest. We zijn echt fulltime 4 maanden lang aan het bouwen geweest. Dag in, dag uit. Overdag bouwen, 's avonds YouTube kijken voor het volgende project, voor de volgende dag. Zodat je weet waar je aan begint. En natuurlijk kom je dan nog steeds hobbels tegen onderweg. En we hadden bijvoorbeeld besloten dat we wel een douche in de bus wilden hebben. Nou ja, dat is uiteindelijk de grootste uitdaging geweest. Nou ging het water dichtmaken, dat gaat dan allemaal wel. Maar water stroomt echt overal waar het wil. Dus een lekkage heb je snel. Terwijl we in het begin het meest opkeken tegen het aanleggen van de elektra. Nou, dat ging echt soepel. Die hadden we gewoon in een dag. Werkte alles, zonnepanelen aangesloten. Lichtknoppen, alles werkte prima. En het water dachten, nou, dat doen we wel even. Nou ja, goed, daarvan hebben we geleerd. En hebben we af en toe wat water in de bus gehad. Maar goed, daar leer je weer van.
Oh. Ja, maar het ziet er wel echt... Het ziet er heel tof uit, jullie fan. Want jullie hebben ook op Instagram... delen jullie ook jullie avonturen via... @ddd.fanlife, als ik het goed zeg. En het ziet er gewoon super tof uit. Echt heel erg knap gedaan. En nou ja, als dat het is, soms water, dan is dat al heel knap, toch? Voor mensen die geen ervaring daarmee hebben.
Ja, dankjewel. We zijn ook echt super blij mee inderdaad hoe het geworden is. En ja, volgens mij, wat betreft het water, dat ondertussen hebben we het toch wel helemaal in bedwang. En we hebben er eigenlijk nooit meer problemen mee. Maar goed, aldoende leert men en uiteindelijk leer je alles en is alles al goed te doen.
Ja, doordat je hem zelf gebouwd hebt, weet je natuurlijk de ins en outs. En weet je ook, als je een probleem hebt, waar je het moet oplossen. Dus dat is dan een dikke plus van een eigen gebouwd huisje in plaats van een affabriek camper.
Ja, dat is ook zo.
Stel dat er luisteraars zijn of jij wilt zoiets doen. Je kan soms ook best wel de hulp van wat experts erbij halen. Dus wij hebben bijvoorbeeld echt een paar weken zitten studeren om te bedenken hoe de elektra... wat we daarvoor nodig hebben, hoe dat werkt. Toen hebben we zelf een heel elektra-schema gemaakt. En dat hebben we dan bijvoorbeeld opgestuurd naar een professioneel bedrijf. Die hebben het nog een keer helemaal nagekeken. En dan bijvoorbeeld de kabeldiktes nog voor ons berekend. En op die manier wisten we tenminste ook dat het wat we gedaan hadden goed was. En dat het echt helemaal veilig zou moeten zijn.
Oh, dat is wel heel slim, ja. Ja, want dat is ook wel nodig natuurlijk. Want jullie zijn op heel veel... Dat is überhaupt nodig. Maar goed, als je door Nederland reist, oké. Maar jullie gaan inderdaad meer naar het zuiden toe en de bergen in. Dus dan, als je dan met pannen staat, is dat niet heel fijn. Want waar zijn jullie sinds mei 2022 ongeveer overal geweest? Want jullie zeiden, ons plan is eigenlijk, we hebben geen plan. Dus jullie konden overal terechtkomen wat maar goed voelde. In welke landen zijn jullie geweest? Wat hebben jullie allemaal gezien en gedaan?
Nou, ik zou bijna zeggen dat valt nog een beetje tegen. Want toen wij vertrokken, toen vroeg iedereen waar we heen zouden gaan. Toen we hadden gezegd dat we naar Noorwegen gingen, Zweden, Finland. Daar zijn we nooit geweest.
Nog niet, maar, hè?
Nou, nog niet, nee. In de praktijk zijn we heel veel in Frankrijk geweest. Ik denk de eerste drie kwart jaar of zo, het eerste half jaar, zijn we bijna altijd in Frankrijk geweest. Dan kwam dat ook omdat we voor Colleen's heup nog wel vaak terug moesten naar het ziekenhuis. Dus we moesten om de zes weken weer terug zijn in Nederland. Dus we wilden ook niet zo heel ver rijden. Maar dan komt ook bij dat we Frankrijk gewoon fantastisch vinden. En een klein beetje de taal spreken. Dus dat het echt voor ons een perfecte plek was.
Maar jullie zeiden ook al van... We doen liever aan slow traveling... dan dat we echt een bucketlist afwerken en door. Dus wat dat betreft past het daar wel bij.
Ja, zeker. Zo bijvoorbeeld een paar maanden terug gingen we naar de Vogesen toe. Zouden we daar een weekje of een paar dagen blijven. En uiteindelijk stonden er 8 weken, hebben we superveel gefietst en heel veel aan onze eigen webshop, aan onze kunstwinkel gewerkt. Daar zie je dat slow travel wel terugkomen. En dat we daardoor ook toch vaak lang op één plek zijn.
Ja, want dat wat je nu noemt inderdaad is een ander ding. Want jullie hebben allebei, Carline, je baan opgezegd. En Roland, jij hebt toen eigenlijk... want er zijn zoveel componenten. Want jullie hebben gezegd, we gaan dan echt fulltime gaan reizen. Maar daar komt ook nog eens bij dat er banen worden opgezegd. En dat Roland eigenlijk echt een jongensdroom heb je gevolgd. Hè, van een eigen bedrijf starten.
Ja, dat is echt heel apart gelopen. Maar toen we naar Frankrijk verhuisden, toen had ik bedacht om niet meer in de finance te gaan werken. Ik wilde eigenlijk niet meer de hele dag achter het bureau zitten. En ja, ik zag het ook wel tegenop om weer echt vloeiend Frans te leren. Om een dusdanig niveau te hebben dat je daarmee ook echt goed bij een bedrijf terecht zou kunnen komen. Dus had ik bedacht dat ik barista wilde worden. Toen heb ik een barista cursus gevolgd. En op de dag dat ik zeg maar mijn diploma kreeg en met de metro naar huis ging, toen gingen we in lockdown voor de corona. Mm. En toen waren in Frankrijk letterlijk 3 maanden lang alle coffeeshops, alle cafeetjes gesloten. Dus toen ben ik een beetje om me heen gaan kijken. En ik was toen iets aan het lezen over, ik geloof een blog over passief inkomen. En er stond ook in dat je bijvoorbeeld online kunstwerken kon verkopen. En er stonden een paar plaatjes bij. Toen dacht ik, goh, dat kan ik ook wel. Dat soort dingen maakte ik vroeger toen ik klein was ook wel echt met de pc.
Nou zeg, dat is niet aardig. Het ziet er toch ook goed uit? Is het zo makkelijk?
Ik was wel gewend in dat soort programma's te werken. En ik vond dan altijd leuk om... bouw je vaak mooie knoppen voor websites of dat soort dingen.
Ja. Want het is digitale kunst die je maakt, hè?
Sorry?
Het is digitale kunst die je maakt.
Ja, we maken eigenlijk alles digitaal. Dus bijvoorbeeld met een programma als Photoshop. Maar uiteraard kan het geprint worden en... kan het dan natuurlijk gewoon worden opgehangen. Dus je hebt eigenlijk alleen een fysieke functie, alleen we maken het dan digitaal.
Ja.
En daar ben ik toen mee begonnen, in het jaar dus in Frankrijk. Dus dat was in 2020, denk ik. En in het begin heb ik toen een stuk of 10 kunstwerken gemaakt. Die heb ik online gezet en uiteraard helemaal niks gekocht. En toen na een maand of 2, 3, toen kon ik... vond het toch ook wel erg leuk en die is toen een beetje mee gaan kijken en die kwam met allemaal ideeën voor nieuwe kleuren en een nieuwe collectie. En toen hebben we samen daar een tijdje aan zitten werken. Op een gegeven moment deden we toen weer een update met de nieuwe collectie. En vanaf dat moment begon het ineens te lopen. Eigenlijk vanaf dat moment verkochten we via Etsy dan best wel veel kunstwerken, echt vaak meerdere keren per dag. En dat zijn we toen wat gaan uitbreiden. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht dat als we in de bus zouden gaan wonen, dat we mooi samen verder zouden kunnen werken aan dat label. Dus dat is eigenlijk ons label, Daring Dutch Designers. Dus daar komt ook de DDD.vanlife vandaan. En eigenlijk hebben we het afgelopen jaar onderweg, is het een soort part-time baan. Dus soms doen we een paar weken heel veel werk voor de shop samen en dan weer een paar weken niet. Een paar maanden heel veel werk en dan een maand weer lekker reizen. Dus eigenlijk is het nu een perfecte baan om vanuit de bus te doen.
En dat is echt jullie main business, toch?
Ja.
Dat is wel heel erg leuk dat je dan ook die vrijheid hebt om dat zelf in te delen. En wat ik al zei, het is niet alleen maar dat jullie hebben besloten om fulltime te gaan reizen. Maar dit hoort er ook bij natuurlijk. Dat je echt die complete vrijheid op allerlei manieren hebt.
Ja, absoluut. Ja, in het begin verkochten we eigenlijk alles als een downloadbestandje. Dus toen kon iemand op Etsy een kunstwerk kopen. Die kon het downloaden en dan zelf afdrukken. En nu zijn we de afgelopen maanden ook heel hard bezig geweest dat mensen ook echt een geprinte poster bij ons kunnen bestellen. Dus dat staat nu eigenlijk helemaal voor consumenten. En ja, we hopen nu zelfs vanaf volgende week dat het ook kunnen verkopen aan bedrijven. Is dat dan een boutique shop of een interieurwinkel bijvoorbeeld 10 of 20 posters kan bestellen en dat ook op die manier kunnen gaan verkopen.
En hoe komen jullie dan op te ontwerpen?
Veel is wel inspiratie onderweg. Als je in een mooi gebied staat, of soms mooie gebieden waar we in het verleden geweest zijn. Dat je nog wat oude foto's erbij pakt. Soms probeer je het ook een beetje op een bepaalde stijl aan te passen. Dus we hebben heel veel wat minimalistische ontwerpen. Of de laatste tijd ook veel rondom de Japan die trend. Dat is eigenlijk ook heel minimalistisch, Scandinavisch-achtige designs.
Oké, maar inderdaad, want daar dacht ik aan. En dat zag ik ook al een beetje staan. van inderdaad bergen die ik zie. Of vogels over een... vogels door de lucht. Dus dan zie je dat ook wel een beetje terug inderdaad. Ja, wat jullie net vertelden over welke plekken jullie hebben gezien. Dat zie je terug in jullie werk.
Ja, absoluut. Ja. Ja, we kunnen ook nooit meer hetzelfde kijken nu als een zwerm vogels voorbij komt. Dan voelt het ook alsof je naar je eigen kunstwerk zit te kijken soms. Maar.
Ja, dat snap ik dan. Ja. En dan via Photoshop maak je dat, zei jij?
Ja.
Wat goed. Hey, en jullie zijn nu sinds 2022 op reis. En ik zei al, er is niet echt een plan, hè? Ons plan is geen plan, noemde ik al. Dat vind ik zo'n mooie leus. Maar jullie hebben wel een idee over, want je noemde al plekken als Noorwegen die jullie willen, wat jullie willen bezoeken, of Zweden, ik weet niet meer wat je zei. Ja, wat staat er op de planning voor de komende weken, voor de komende maanden?
Ja, afgelopen 2 maanden zijn we druk geweest in Nederland, dus om onze B2B-shop eigenlijk op te zetten en samenwerking aan te gaan met een printingpartner. Dus na de zomer in Nederland gaan wij volgende week pakken we ons huisje weer en vol gas richting het zuiden. In dit geval hebben we wel een klein plan, zou ik zeggen, want we hebben onderweg vorig jaar een ander fanlifestyle ontmoet. En daarmee gaan we in oktober en november richting Marokko. Dus met 2 huisjes op wielen richting het zuiden. En gaan we samen Marokko ontdekken. Dus dat staat wel vast, in hoeverre je het vast kunt noemen. Want we hebben wel al vaker plannen, maar het kan altijd weer wijzigen. Maar dit lijkt het toch echt te gaan gebeuren.
Mooi, ook voor het eerst naar Marokko.
Ja, voor het eerst. We zijn wel een keer op de stedentrip in Marrakesh geweest. Maar voor de rest is het inderdaad het binnenland van Marokko hebben we nog nooit gezien. Dus we zijn heel benieuwd.
Ja, ik ook. Ja, want we spreken elkaar nu. Het is nu eind augustus ongeveer. Dus nu moeten jullie nog vertrekken. Wat verwacht je van Marokko? Of verwacht je, van die? Want dat is ook in een van weer. Want jullie steken dan de grens daarover of zo. Vanuit Spanje of zo naar Marokko.
Ja, klopt. Ja, je pakt de boot vanuit Zuid-Spanje naar Marokko.
Ja.
En dan, stap je uit en dan, ik moet heel eerlijk zeggen, we moeten ons er ook nog wel een beetje in gaan verdiepen welke ronde we gaan maken. Ligt ook een beetje aan het weer op dat moment. Ons lijkt het heel leuk om naar het Atlasgebergte sowieso te gaan. Mm. En het stel waarmee we gaan, die willen toch ook nog wel de voetjes in de Sahara zetten volgens mij. Dus dat zijn wel 2 dingen die op de lijst staan. Ja, en voor de rest laten we ons gewoon verrassen en kijken wat we ervan vinden, denk ik.
Wat tof. Maar jullie komen allebei uit de finance. Een wereld die echt wel heel erg juist van het tegenovergestelde is, stel ik me zo voor. Van deadlines en het moet zo en heel veel duidelijkheid. En dan is dit wel heel erg een bevrijding, of niet? Om zo te kunnen leven.
Ja, absoluut. Ja, misschien is het een soort compensatiegedrag voor ons verleden.
Nou, jij hoort het wel, in alle eerlijkheid, je hoort dat wel vaker. Dat mensen die inderdaad in zo'n wereld zitten en toch bepaalde dingen nastreven of zo. En als je dat dan eenmaal lijkt te hebben of zo, dan. En ik spreek niet voor mezelf hoor, dus ik vul dit voor jullie misschien ook een beetje in. Maar dat je dan denkt, oké, dit is het niet, er zijn belangrijkere dingen of zo. En dat je dan juist tegen dingen aanstoot en daardoor daaruit moet of zo. En die vrijheid op gaat zoeken.
Ja, ik denk echt dat je precies samenvat zoals wij ons gevoeld hebben. Mm. En wat ik zeg, dit is een droom die is uitgekomen. En we zijn er ook gewoon super dankbaar voor dat het kan. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk, het klinkt allemaal heel mooi, maar het moet ook kunnen. Mm. En zowel natuurlijk je gezondheid, maar ook je financiële plaatje moet het kunnen toelaten. En daarnaast... de dapperheid zeg maar, om de beslissing te nemen om gewoon te gaan voor het avontuur. En uiteindelijk is het ons allemaal gelukt of gegund. Hebben we het gedaan? Hebben we die sprongen in het diepe gemaakt? En gaan we er nu gewoon vol voor? En wat Ronald al vertelde, kijk, alleen maar reizen is het ook niet. Het is ook wel lekker om een soort van dagritme te hebben. En zo helpt ons het werk aan ons leven is ook gewoon... is naast, omdat het heel erg leuk is, ook gewoon goed om een soort van ritme te hebben. 'S Ochtends doe je er wat voor, 'smiddags gingen we op de fiets om de omgeving te ontdekken. En zo, ja, zo heb je een ritme en zo voel je ook, ja, klinkt misschien een beetje negatief, maar ook gewoon nog nuttig. Ik bedoel, ja, reizen is leuk, maar ja, je hoort meer bij natuurlijk.
Ja, dat is ook zo, ja. Ja, want je zegt ook al heel eerlijk inderdaad, je moet die mogelijkheden hebben. Want dat klinkt heel mooi, maar er komt natuurlijk van alles bij. Wat voor tips en advies hebben jullie dan voor anderen die dit luisteren en zeggen, nou ja, die rat race, daar wil ik ook uit ontsnappen. Of ik wil ook fulltime reizen. Ja, wat is een goede eerste stap?
Nou, een goede eerste stap om uit de rat race de stap is, denk ik, ja, de beslissing durven nemen. En ja, ga ervoor, volg je hart. En misschien heb je daar een duwtje voor nodig, maar het is mogelijk. Ik bedoel, uiteindelijk, er is veel meer dan datgene waarin je ingerold bent. En ja, ik zou bijna zeggen, ja, zet die roze bril af of zo, of op, hoe moet je dat zeg maar, ga ervoor. En dan, zeg maar, qua financieel plaatje is het, ja, je voorbereiden. Kijk, wij hebben er ook jaren voor gespaard. Ik bedoel, uiteindelijk had het anders ook niet gekund. Ja. Maar als je iets wil, ja, ja, zet gewoon dat geld apart en spaar er naartoe. En dan,
ja, ik denk ook dat veel mensen, als je in een redelijk huis woont, je hebt je hypotheek en je vaste lasten. En je koopt ook een paar maanden weer een mooie kleding en je gaat op reis. Geef je best wel veel geld uit. Terwijl eigenlijk bij veel dingen in het buitenland, als je met zo'n busje gaat rondreizen, ja, dat kun je eigenlijk voor een heel klein bedrag kun je dat doen. Relatief geef je dan veel minder uit dan dat je in Nederland zou doen. Waardoor het misschien voor veel mensen helemaal niet zo ver weg is. En best wel te realiseren.
Ja, je moet dat voor jezelf ook echt op papier zetten. En dan, want ja, als je dat zo ziet en erover nadenkt, dan lijkt dat allemaal heel erg veel en groot qua uitgaven. Maar dat valt misschien nog best wel mee, omdat heel veel vaste lasten inderdaad wegvallen.
Ja, dat klopt. Ja, klopt, ja.
En je bent ook in Spanje of zo, waar het goedkoper is qua boodschappen. Of dat zijn nou natuurlijk ook allemaal dingen die je in je berekening mee moet nemen.
Ja, zeker weten. Kijk, zoals wij echt slow travel doen. Dus ook, kijk, je maakt kilometers om op een bepaalde bestemming te komen. Maar als je dan zeg maar een aantal weken of zelfs maanden, in ons geval, als we het echt leuk vinden, kan het wel, is de maand ook weer zo voorbij. Op een bepaalde plek bent, ja, dan geef je aan zeg maar brandstofkosten bijvoorbeeld heel weinig uit. Kijk, dat is natuurlijk een enorme besparing dan in je, ja, maandbudget eigenlijk, wat wij, wat je dan hebt. Dan geef je geld uit aan, ja, boodschappen, maar voor de rest heb je dan, en een beetje verzekering, maar voor de rest heb je dan vrij weinig vaste lasten als je dat vergelijkt met je huis of hypotheek en alle verzekeringen die je nodig hebt als je op een vaste plek woont.
Ja, ja, dat is ook zo. Dus je moet echt realistisch een goede berekening maken op basis van wat voor jullie belangrijk is en ja, dat is wel echt ook een goede stap om eerst te zetten. Dat je weet wat je nodig hebt en daar naartoe werkt.
Ja, kijk. Je moet het ook kijken, wij leven gewoon echt minimalistisch. En wij hebben weinig nodig in de bus. Wij zijn gelukkig met de natuur om ons heen. En dan heb je weinig nodig. En kijk, wij gaan niet voorheen. Dat is wel grappig, want toen wij nog in Nederland woonden, ging ik twee keer per jaar naar mijn favoriete winkel en kocht ik een nieuwe wintercollectie, kocht ik een nieuwe zomercollectie. Nou, als je nu terugkijkt hoeveel geld ik aan schoenen en kleding uitgaf in vergelijking met wat ik dat nu doe, dan denk je, wow, wat is dat? En dat is bijvoorbeeld echt een hele grote besparings tip eigenlijk. Als je het, zoals wij nu in de bus leven, dan heb je dat gewoon niet nodig. Ja. Dus ja, wat ik zeg, schrijf op wat je normaal per maand een beetje uitgeeft en wat je denkt nodig te hebben. Echt, en dan zou je versteld staan van hoe weinig je eigenlijk rond kunt komen als je in de bus rondrijdt.
Koffers Gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast-app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunesmedia19@gmail.com.